Meestal, gemeente, kun je ze wel herkennen. Je merkt het eigenlijk gelijk. Dat zijn mensen die naar de kerk gaan. Vooral aan hun kleding. Zie je wel. Keurig gekleed. Soms hoedje op. Al die gaan naar de kerk natuurlijk. Daarbij een McDonald's. Kerk met die hoge toren. Ja, meestal kun je het wel zien. Dat kerkmensen zijn. Alleen, weet u, de Bijbel vanavond spreekt andere taal. De Bijbel vanavond laat eigenlijk daarover de naakte waarheid horen. Waarover? Die mensen. Over die keurig geklede mensen. Niet minder dan de naakte waarheid. En wordt geconfronteerd vanavond met de naakte feiten. Het gaat hier over de Heer Jezus, het Gethsemane, en zijn volgelingen zijn bij hem. En ja, dan verwacht je natuurlijk dat de volgelingen van de Heer Jezus heel veel van hem zullen houden en zullen zeggen: Heer Jezus, gaat u nou lijden voor ons en gaat u nou sterven voor ons, we houden heel veel van u en we zullen dicht bij u blijven. Nee, dit verhaal laat de naakte waarheid zien over de volgelingen van Jezus. Nou, dat ziet er niet zo mooi uit. Nee, zeker op zich niet. Of helemaal niet. Judas heeft zijn meester verraden. Nou, dat is duidelijk. Een hele boze man. Wat een bedrieglijke man is dat. Zolang Jezus gevolgd en dan verraden. En dan nog zo gemeen met een kus. Zo wees hem aan. Jawel, maar daar heb je de naakte waarheid over Judas. Het is anders. En wie zijn het die hier opdracht gegeven hebben om Jezus te vangen? Nou, dat zijn de kerkelijke leiders van de dagen. Ze heten de overpriesters en de schriftgeleerden, de theologen, de ouderlingen. Nette, keurige mensen die allemaal God lief hebben, zou je zeggen. Die heel dicht bij God leven en altijd naar de kerk gaan en naar de tempel gaan. Zij geven opdracht om Jezus te vangen. De naakte waarheid over kerkelijke leiders van die dagen. Wat een dominee zeg, niet te geloven. En die andere volgelingen van Jezus dan? Lieve mensen, ze zijn allemaal gevlucht. Is dat niet waar? Zeg maar. Allemaal? Allemaal. De naakte waarheid over de volgelingen van Jezus. Ook over Petrus, die gezegd had: Heer Jezus, als aan u komen ze mee, ik zal. Daar gaat hij. Is dat niet waar? Zeg waar. De naakte waarheid over Petrus. En Johannes dan. Als er iemand vanavond is die Johan heet, die mag blij zijn, want die draagt een prachtige naam. Dat is de volgeling die Jezus, toch? Hij is toch wel gebleven? Hij is ook weg. Waar is hij heen dan? Hij is gevlucht. Gevlucht? Die man die Jezus zo lief had. De echte waarheid over de apostel van de liefde. Zo zeg. Dat is wat. Nou, lieve gemeente. Beste lieve gasten. Het volgen van Jezus heeft kennelijk niet veel om het lijf. Vindt u wel? Als je dat zo hoort en zo voor je ziet. Maar wacht even. Wacht even. Er komt nu een mooi verhaal. Een zekere jongeman volgt Jezus wel. Wie is dat? Ik weet niet. Een zekere jongeman, zegt de Bijbel. Een onbekende. Hij heeft niet veel om het lijf. Een laken. Het linnen gewaad. Maar hij volgt Jezus wel. Dat wel. Jezus die nu gevangen genomen is, geworden door mijn soldaten, meegenomen wordt, heel ruw. Kom mee. Deze jonge man volgt Jezus. Durft hij dat? Ja, hij doet het. Terwijl de anderen weg zijn, ja, hij volgt. Nou, dat is niet niks. Eerlijk is eerlijk. Dat is tenminste nog wat. Ziezo. Waarom de jongen Jezus volgt, dat is niet erg duidelijk. Je kunt hooguit een beetje gissen. Maar je kunt wel eigenlijk een beetje de zaak reconstrueren, een beetje een beeld krijgen van hoe het gegaan moet zijn. Hij is zomaar weggelopen, kennelijk uit zijn bed, in de midden in de nacht. Hij heeft lawaai gehoord, rumoer. Hij is nieuwsgierig geworden en is zijn bed gegaan en heeft gauw een laken omgeslagen en is er achteraan gegaan. Of heeft iemand die wij niet kenden, die toch Jezus lief heeft gehad, die toch veel van Jezus gehouden heeft, een anoniemus, we kennen hem niet, en heeft wat er gebeurd is en hij is er achteraan gegaan. En hij heeft gauw een laken opgeslagen. Het was nacht. Het was middernacht. En in de hof. En hij gaat er achteraan. Dat is niet niks. Dat is heel wat in deze geschiedenis. Lieve gemeente. Nou probeer ik een beetje dichterbij te komen. Hoe ver kan het eigenlijk gaan als het gaat om het lijden en sterven van de Heer Jezus? Het is weer bijna Pasen. Lijdenstijd. Ik denk dat velen Jezus nu volgen uit een zekere nieuwsgierigheid. Want kennelijk is dat toch allemaal niet niks geweest met die Jezus. Toch een interessante figuur uit de geschiedenis. Wat is er toch met Jezus? En sommige mensen die eigenlijk nooit in de kerk komen, die gaan nu naar de uitvoering van wat is passion. Om een beetje erin te komen in het verhaal over Jezus. En misschien, als je niet zo vaak in de kerk komt, of wel regelmatig in de kerk komt. Gaat u kijken naar de nieuwste film over Jezus. Het lijden van Jezus. The Passion of the Christ. Zou ik niet doen. Maar ik kan ook begrijpen dat mensen toch proberen het wat duidelijker voor ogen te krijgen. Wie die Jezus nou eigenlijk geweest en wat hij nou eigenlijk gedaan heeft. Lijdenstijd. Ja, zou het veel te maken hebben met hetzelfde verschijnsel als met kerst. Je komt nooit in de kerk met kerstbeden. En met Pasen straks. Zou het misschien dezelfde gevoeligheid zijn, dezelfde sentimentaliteit zijn die mensen bevangt in deze tijd? Jezus volgen. Ja, je moet er toch een beetje eigenlijk wat aan weten. Wat er met Jezus gebeurd is. We volgen Jezus, ook in de kerk. Opnieuw, met nieuwe aandacht. Want hier gaat het er eigenlijk wel om. Om Jezus die gekruist. We krijgen nieuwe interesse. We volgen Jezus. Zoveel mogelijk. Net als die jonge man daar in die hof van Gethsemane. Hij volgt Jezus alleen nog. Wat dapper zeg, wat dapper. Wat durft hij? Ja, net zo. Tot die Romeinse soldaten komen. En die komen achter hem aan. En die komen heel dicht bij hem. En die grijpen hem in de kraag. En hij rukt zich los. En die soldaat houdt hem laat. En daar gaat hij. In zijn naki. Weg. Zie hem dan. Dat is geen gezicht. Hij vroeg voor zijn leven. Ondertussen is het wel gedaan hier met het volgen van Jezus. En het volgen van Jezus, van de jonge man, heeft kennelijk toch ook niet weer zo om het lijf. Als je goed kijkt. Daar gaat hij. Lopen. Nou, dat is ook wat. Ja, zegt u maar, ik snap wat u bedoelt. U bedoelt mij een beetje. Nee, ik bedoel u helemaal. En ik kom naast u zitten. Ja, daar was ik al bang voor. Nou, luister dan. Als we het nou eens zo inkleden dat we Jezus zo ver mogelijk volgen. Staat toch wel netjes. Wil niet alleen horen van de aardigheid van het evangelie, maar van de zwaarigheid van het volgen van Jezus, echt wel. Wil de man van smarten zoveel mogelijk volgen met bewogen harten. Het is toch allemaal niet mix geweest. En we zijn best bewogen, is het toch? Zo bewogen raken als je het leed ziet van andere mensen. Ik hoorde het verslag gisteren van de begrafenis van collega's van mijn dochter, de Spijkenissen. Ze was 49, hij was 50, de dochter was 20, met z'n drieën. Verongelukt bij Gorkum, weet u wel. Overbleven een jongen van 18 en een meisje van 22. Gesneerd de begrafenis. Stortregen. Stormde. Drie kisten naast elkaar in het graf. Staan je twee kinderen.
het meisje van 20, van op de knieën, in de modder. En ze gilt, nee, nee. Nou, dat moet toch door je heen gaan. Wie kan daar onbewogen bij blijven? Niemand. Nou, zo moet ook wel geweest zijn als je bij het kruis van Jezus stond. Dat kun je toch niet onbewogen onder blijven. Dus in deze tijd, in deze lijdenstijd, is het toch minstens behoorlijk dat je bewogen bent met Jezus, de man van smarten. Je moet toch zoveel mogelijk je kunnen inleven, zodat je echt bewogen wordt. We zijn best nog wel bewogen mensen. Ons volk van Jezus heeft zoveel om het lijf, maar... Ja, bewogenheid, dat heb ik nog wel hoor. En misschien dat we een traantje wegpikken. Als het gaat over het kruis van Jezus. Of bij de Matthäus Passion. Of bij de film. The Passion of the Christ. Ja. We zijn best nog wel bewogen mensen. Met gevoelige harten, toch? Tuurlijk. Nou, ook weer niet. Nee, ons volk van Jezus heeft niet zoveel om het lijf, maar ja, toch wel wat, hè. Toch wel wat. Dat wel. Dat wel, hoor. Ja. Totdat we bij het volgen van Jezus op zeker moment ontdekken dat we ons leven dreigen te verliezen. En dat is gebeurd. Met heel de Maranatenkerk. En met alle gereformeerde bonders. En wat iets meer zijn. Als we echt ontdekken dat we in het volgen van Jezus ons leven moeten verliezen. Fini. Dat is gebeurd. En we redden het vege lijf. Wegwezen. Als hier de Romeinse soldaat komt. Nu, op dit moment. En die grijpt ons. Dan gaan we snel weg. Er vandoor. En in zijn hand houdt hij jassen en mantels en hoeden en een toga. Daar staat hij. En de hele club is weg. Je ziet ze lopen, de hele vliet. De lange hele weg, de Heilandse Laan. Daar lopen we. In ons naki. Geen gezicht, zeg. Zeg u dat wel? Het volgen van Jezus heeft kennelijk niet veel om het lijf. Als het erop aankomt, niks meer. De Bijbel zegt: al wat een mens heeft, zal die geven voor zijn leven. Tot de laatste vezel toe. Lang kun je Jezus volgen in je keurige pakje. En als een steile gereformeerde bonder en zo. Maar als het er echt helemaal op aankomt. En God neemt je mee in het lijden en sterven van Jezus. Dan komt er openbaar wat er hier onder schuil gaat. Dan kom je openbaar zoals je bent. Je mag komen zoals je bent, zeggen we dan. Dat vinden we prachtig, mooi.
wel zo. Dan loop je wel uit te schamen natuurlijk, hè? Ja? Daar gaat hij. Hart. Nou, ik denk dat deze jonge man wel zo gauw mogelijk weer in de kieren gekropen is en vervolgens in zijn bed. Hoogstwaarschijnlijk zonder gebed. Ja, zo gaat het. Als we, en dat is een beetje het merkwaardige van deze kerk. En de mensen die hier vaak komen, zijn er ook nog niet erg aan gewend, meestal. Of eigenlijk nooit, je bent er nooit aan. In deze kerk hebben we het heel vaak over ontdekkende prediking. Ontdekkend. Dat betekent, je komt voor de dag zoals je werkelijk bent. Ontdekkende prediking. Ik zal u zeggen dat niemand van ons daarvan houdt. Zo gereformeerd kun je niet. Maar daar hou je niet van. Als onder de prediking je tevoorschijn komt zoals je echt werkelijk bent. Daar houden we niet van. We hebben graag een mooi pakje aan. Keurig, degelijk. Straks met Pasen, paasbest. Is die zo. En dan komt de prediking. En die zegt, tap maar af. Tap maar uit. Dat ook. Je wordt afgepeld. En je komt voor de dag zoals je echt bent. Dat bedoelen we met ontdekkende prediking. Vreemd woord, hè? Onthouden. Vooral wat het omgaat. Dat betekent, in de prediking, klinkt een beetje gênant hoor, maar dat snap je tenminste. Wordt naakt, uitgekleed voor God. Nou, ik zal u zeggen, we lopen net zo lang, net zo hard, tot we weer wat kunnen aantrekken. Om vervolgens lekker te gaan slapen. We trekken liever een mooi pakje aan, van links of rechts een snit, dan dat we ons hier aantrekken van ontdekkende prediking van nature. Ondertussen is deze jonge man in zijn ware gedaante openbaar gekomen. Daar gaat hij, zie hem lopen. En daar gaan alle van Jezus van onder ontdekkende prediking weg. Want zo wil een mens niet openbaar komen. Nou, ik wil wel eens heel moeilijk wezen vanavond. En we bedekken ons met alles en nog wat. Net als in het begin van de Bijbel. Als Adam en Eva gezondigd hebben tegen God. En dan ontdekken ze dat ze naakt zijn. Dat is toch erg? Dat is toch scheppingsmatig? Op zich niet erg.
maar de zonde had ze op zichzelf teruggeworpen. En als God vraagt, Adam, waar ben je? Kom eens voor de dag. Kruipt hij weg. Achter een vijgenblad. U kent het plaatje wel. Of hij schaamt zich dood. Hoe komt dat? Omdat het beeld van God weg is. De liefde tot en van God is weg. En teruggeworpen op jezelf. Schaam je voor God. En voor die ander. Ik hoor uw stem in de hof, zegt Adam. En ik vreesde. Want ik ben naakt. Hoe zul je ook voor de hoge en de heilige God verschijnen, zonder dat je op hem lijkt? Gênante bedoeling. Dan schaam je. Je schaam je dood voor God. Dat is het. En op dat punt, op dat dieptepunt, lieve gemeente, is God gekomen met zijn evangelie. Hij heeft gezegd, er komt er een die de zonde zal vernietigen. En hij komt in je plaats het goed maken. Je zal niet op mij gaan lijken. Dat is de belofte, het begin van de Bijbel. En daaronder mochten ze zich hullen. Daarmee mochten ze zich kleden met die woorden van God. De ontdekte mens vindt bedekking onder Gods belofte. Naakt, als die van nature is, en dat betekent in Bijbelse woorden, onheilig, goddeloos, vleeselijk, vreselijk. Zo vindt de ontdekte mens bedekking onder Gods belofte. Dat is genade. God had kunnen zeggen van bekijk het maar, bekijk het maar. Je gaat je gang maar en je doet maar en je bekijkt het maar. Want je hebt het echt helemaal verdraaid. Ik wil niks meer te maken hebben. Als God dat gezegd had, had hij gelijk gehad. Maar God is genadig. De God van de Bijbel. En zegt, je leven is een gênante vertoning. Maar ik wil je dekken, bedekken, met mijn liefde, met mijn heil, dat beloof je. Dan mag je om verschuilen. Ondertussen zien we hem lopen. Dit is een jonge man. Hij was de enige nog die het volhield in het volgen van Jezus, nota bene. En daar gaat hij. De naakte waarheid over de volgelingen van Jezus. Daar gaat hij. Vlucht. Naakt. Geen gezicht. Weet u wat Jezus gaat doen? Jezus zegt, Joost, dan stop ik er echt mee. Het is geen doen. De een naar de ander haakt af. Zijn dat nou volgen? Hebben ze dat nou van me geleerd? Ik stop ermee. Ik houd niemand meer over. Ik stop ermee. Naar huis. Ik ga regelrecht naar mijn vader met zat. Hoe die vent zien lopen. Geen gezicht. Nee, wat doet Jezus? Die gaat door. Wat gaat hij doen? Hij gaat kleding maken. Kleren maken. Kleren maken, ja. Dat noemt de Bijbel, een beetje moeilijk hoor, de mantel van gerechtigheid. Of nog een beetje deftiger, de klederen van het heil. Die gaat Jezus maken. Door zijn leven opofferen voor een zondaar. Verzoening. Hij gaat kleren maken. Ik had het niet eenvoudig gezegd hoor. Hij gaat kleren maken waarmee de naaktheid van een zondaar bedekt kan worden. Van deze jonge man. En van ons. Dat woord bedekken, dat was eigenlijk al aanwezig bij het Oude Testament. De ark, de kist, weet u wel. Daar lag de wet van God in. Stenen tafelen. Een kopie. En erover lag een deksel. En erop lag bloed van de geest. Dat geslacht werd in de plaats van Israël. Het bloed van de verzoening. En als God naar beneden keek, zag hij het verzoenende bloed. De zonde en de schuld van mensen was bedekt. Om het verzoendeksel. Dat gaat Jezus nou doen, hier, met zijn eigen leven. Zijn bloed geven tot verzoening van onze zonde. En in de verzoening het helemaal goed maken met God en God teruggeven wat we God afgenomen hebben, dat is verzoening, krijg je God terug en krijg je de volmaaktheid terug van het begin. Jezus is bezig. Kleren maken voor de jonge man die in zijn naakje is weggevlucht. Gemeente Jezus volgen. In zijn lijden en sterven. Dat is in je ware gedaante bedekking vinden onder het bloed van het Lam van God. Zo slecht kun je niet wezen. Zo goddeloos. Of je mag ontbloed het Lam van God bedekken. Een volkomen bedekking voor je hele naaktheid. Hij bekleedt ons, zegt de Bijbel, met de klederen van het heil. En de mantel van gerechtigheid. Maar, eerlijk is eerlijk, voor het zover komt, en dan moet je allemaal heel goed luisteren, ik erbij. Voor het zover komt, dat je bedekking vindt, onder het bloed van Jezus, kom je wel openbaar in je Adamsgestalte. Vind ik een beetje bang, ja. Ik geneer me een beetje, ja. Dat durf ik niet, ja. En toch. Lieve gasten, de gemeente van de Maranatenkerk vindt het net zo gênant en zo moeilijk als jullie. We zijn echt niet beter hoor. En we kleden ons zo graag met het mooie pakje van onze activiteiten. We doen zoveel voor God en we zetten ons in. En... nou, dat stelt tenminste nog wat voor. Of we hullen ons zo graag in wat we al niet weten van God. En dat is best veel hoor. Luister maar eens. En we pronken zo graag met wat we opgepikt hebben uit de Bijbel. Een woord dat ons aanspreekt. Ja, dat heb ik meegemaakt. Ga niet bij pronken hoor, denk erom. We zijn nederig hoogmoedig. Met die dagelijkse kleren. Van onze zogenaamde echte geestelijke ervaringen. Dan stel je tenminste wat voor, nietwaar? En zo kun je tenminste een beetje voor de dag komen. En je mag doen worden. En wee degene die mij niet volhoudt voor een volgeling van Jezus. Die krijgt op zijn kop. Die kop gaat eraf. Als je mij niet houdt voor een volgeling van Jezus. Ziezo. Oh, we hebben nog zoveel om ons te bedekken voor God. En soms zeggen we, ja, ik heb niet zoveel, want ik ben een groot zondaar. Maar ja, weet je... We hebben toch nog wat. Soms tranen. En vooral een zoeken van Jezus. Ja, ik snap niet zoveel van de Bijbel hoor. En zeker niet als het gaat om die grote woorden als bekering en verzoening enzovoort enzovoort enzovoort. Maar kijk, ik zoek God wel hoor. Dat wel. Ja, dat wel. Ah. Dus u stelt toch nog wat voor. Ja, anderen hebben het al lang opgegeven. Het volgen van Jezus. En die komen niet meer in de kerk, maar wij nog wel. En hier hebben we een verrader gezien. Die deugt niet hoor, hou hem in de gaten zeg. Maar wij volgen nog steeds. Al volgen we het niet helemaal. Totdat we ons leven moeten verliezen in het volgen van Jezus en de gaande. Allemaal. In zijn hand houdt mijn soldaat. Jassen en pakken en een toga en een hoed. En daar gaan we. En onze ware daden. Gênant zeg. Ik zei. Op het moment dat we ons leven moeten verliezen. In het volgen van Jezus. En heel onze vroomheid, en al onze godsdienst, en al onze rechtzinnigheid, en al onze geestelijke ervaringen, en onze bevindingen, moeten we achterlaten, en daar staan we dan, naakt voor God. Alsjeblieft. Het volgen van Jezus. Lieve gemeente. In het middelaarswerk van de Heer Jezus Christus. Komen we geheid openbaar. Als een naakte goddeloos. Verzondigd. Schuldig. Verdoemelijk. Ja, hier volgen we niet meer. En hier volgen we het niet meer. En hier volgen we hem niet meer. Hier zit je niet op je gemak. Ja, hoe kom ik er nou? Hier zeg je alleen, hoe kom ik met God verzoend? Kent u uzelf? Kent u God? Dat gaat samen, zegt Calvijn. Zegt de Bijbel. Maar lieve gemeente, lieve gasten, luister. Waar wij het niet meer volgen. Daar gaat het Lam van God zijn weg vervolgen naar Golgotha. En daar komt hij zo langs. Zoals ik. Je moet denken aan de geschiedenis van Abraham. Weet u wel in het Oude Testament? Als God tegen Abraham zegt, uit de heidenvolk, met al die goddeloze mensen, kom maar, kom met mij mee. En dan ben je in een land zo vol van heerlijkheid, vloeiend van melk en honing. Kom maar. Vond hij eigenlijk een goddeloze zondaar, heiden? God heeft gezegd, ja, hij valt toch wel op. Jij bent toch wel een beetje anders dan die anderen. Ik verkies jou omdat je een beetje beter dan die anderen bent. Je bent zeker een gift met het wonder of zo. Nee. Hij is een heiden. God zegt, kom. Dat is Gods genade. En later als het volk wel denkt dat het heel wat geworden is. Dat het godsdienstig is en vroom is. Zeg God, stel niks voor. En laat God zien op dieptepunt in de geschiedenis, die zijn er vaak geweest, dat eigenlijk afgelopen is met ze. Omdat ze niet meer leven van genade en door het geloof. En op dat kritieke punt komt God voorbij in de geschiedenis van het volk Israël. En dan zegt de Bijbel deze woorden. Als ik u voorbij ging, het dieptepunt van je leven, zag ik u. En ziet uw tijd was de tijd daarbinnen. Zo breid ik mijn vleugel over u uit. En dekt u uw naaktheid. En dekt uw naaktheid. Ja, ik zwoer u. En ik kwam in verbond, zeg ik de Heer. En je werd van mij. Dat doet Jezus vandaag nog. Hij komt voorbij. Een naakte zondaar voor God. Goddeloos. En hij zegt. Ook nu. Ik breid mijn vleugel over u uit. En dek uw naaktheid. En je werd van mij. Dat is het geheim. Een goddeloze. Wordt een kind van God. Wordt de bruid van Christus. Uit genade. In onszelf. Op onszelf teruggeworpen. Naakt. Ontdaan van goddelijkheid. Waarin de verzoening het beeld van Jezus draagt. Uit genade. Daar heb je de bedekking. Voor een ontdekte. Uit genade. Dat is de kracht van het evangelie. Dat is de kracht van de kerk. Ik heb al vaker gezegd, we zijn veel te vroom om zalig te worden. God rechtvaardigt het goddeloze. bedekt, ontdekten. Het bloed van Jezus. Dat leven. Iemand van de evangelisten, Matthäus, Lucas, Johannes en ook Marcus, vertel de naam van die jonge man. Eigenlijk vertelt alleen Marcus deze geschiedenis. Een zeker jonge man. Een zeker jonge man. Het was waarschijnlijk Marcus zelf. Hij noemt zijn naam niet. Maar hij zal het nooit meer vergeten. Nooit meer. Nooit meer. Vergeet het nooit meer. Als het een slechte, goddeloze zondaar de mantel van de gerechtigheid omhangen krijgt. En God zegt tegen je, je bent van mij. Ja, maar God heb ik niet verdiend. Dat weet ik wel. Wat heeft mijn zoon verdiend? Onze Heer Jezus Christus. Dat vergeet je nooit meer. Nooit meer. Het is waarschijnlijk Marcus geweest. Die dit aan verteld heeft. Hij was het zelf. Nota bene. Was waarschijnlijk. Hij noemt zijn eigen naam niet. Kijk, deze mensen die deze wonderlijke verandering in de kerk hebben meegemaakt. Ik zag er niet uit. Maar ik mag op Jezus lijken. Uit genade. In de liefde van God. En ik weet één ding. Iedere dag opnieuw komt de waarheid over mij openbaar. Maar ik weet het, ik zal straks bekleed zijn met lange witte klederen. Gewit het rode bloed van Jezus. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Jezus, 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 zijn naam. Uw naam wordt geheiligd. Dan gaat het nu om je eigen naam. En dan noem je je eigen naam liefst zo weinig mogelijk. Als je over jezelf praat in een christelijke getuigenis, dan doe je dat voortaan in bedekte termen. Ja? In bedekte termen. Het gaat om hem. En dat is leven. Amen.